kunnen we allemaal goed verstaan. Ja? Er zijn twee nieuwe brochures uit in de serie Samen op Weg. En beide gaan over de ecumenische beweging. De een gaat over de Wereldraad van Kerken en de ander over de Rooms-Katholieke Kerk. Dit zijn de twee grote ecumenen in de wereld. Het zijn twee interessante brochures. U zult zien wat de werking is geweest van de Wereldraad van Kerken, waar dat ook op aan loopt, namelijk op een hereniging met de Rooms-Katholieke Kerk ongetwijfeld in de toekomst. En ik geef ook aan dat in de toekomst ook de evangelische kant, de evangelische kerken, gemeenten enzovoort en gemeenschappen met de katholieken samen zullen gaan. Dat zie je nu al als je kijkt naar Campus Crusade for Christ, als je kijkt naar Billy Graham, als je naar die bekende interkerkelijke organisaties kijkt, dan zie je dat er sterke samenwerkingsverbanden zijn met de Rooms-Katholieke Kerk. En het geheim al vele besprekingen ook zijn geweest. Dus niet alleen van de protestantse kant, maar ook zeg maar van de evangelische kant zie je een toenadering tot Rome. En ik leg ook uit hoe dat in de afgelopen jaren is gegaan. En ik probeer mij te houden daarbij aan de feiten. De tweede brochure gaat dan over de Rooms-Katholieke Kerk. Ook een oecumene. De tweede. Ik laat zien wat de aard en de oorsprong is van de Rooms-Katholieke Kerk. Dat eigenlijk de paus de pontif is, die de hoge priester eigenlijk is naar de Babylonische orde. Ik laat zien dat de oorsprong van de Rooms-Katholieke Kerk ligt in Babel. En dat die via Pergamus, wat in de Bijbel ook wordt genoemd, dat het naar Rome is gegaan. Dat ook de paus altijd een pontificaat heeft, wat die, de tijd dat die paus is, dat die pontif is. En u zult ook zien hoe daar een hele een vermenging is opgetreden tussen Babylonische leringen en riten, wat vermengd is eigenlijk met wat in de Bijbel staat. En ik laat ook zien hoe de huidige paus ook een heel toekomstbeeld heeft. U zult ook op tv zien, ook al dat deze man bijzonder oud is en een hele zwakke gezondheid heeft, dat hij dit jaar de hele wereld rondreist, dat hij dit noemt het grote jubeljaar, dat volgens hem hij de wereld nu moet wijden aan Maria, dat we gekomen zijn in de Mariale Age, waarin er een Mariale kerk geleid zal worden tot Jezus Christus. En hij zegt, dat is mijn opdracht om dat te doen. En hij doet dat op grond van leerlingen die dan, hij zegt, van Maria's, hij heeft ontvangen, dat Maria van Fatima, van Guadeloupe, van Medjugorje, noem al die bekende Maria-orden maar op, waar Maria's zijn verschenen, en wat in feite zijn demonische geesten die zich voordoen als de opgestane Maria, terwijl Maria, de moeder van die Jezus, gewoon ligt in haar graf. Maar hij gelooft er heilig in. Hij heeft zijn hele dienst gewijd aan Maria. En u zult er versteld van staan hoe paus Johannes Paulus II de toekomst ziet. En ook het hele derde millennium, dat hij daar boeken over heeft geschreven. En hoe hij ziet hoe hij de wereld moet leiden tot één kerk, tot een hereniging onder Rome. En hoe die kerk geleid moet worden tot Jezus Christus bij zijn komst. En ik zal laten zien dat het niet Jezus Christus is bij zijn komst, maar de komst is van de Zoon des Verderfs. Goed, twee interessante brochures die best wel zullen inslaan, bij sommigen als een bom. Maar we hebben het dus geprobeerd zoveel mogelijk te houden, net als bij de brochure New Age, aan feiten. Ik hou dus heel veel boeken aan, ook van paus Johannes Paulus II. En ik behandel eigenlijk de hele geschiedenis van de Wereldraad van Kerken en de geschiedenis van de Rooms-Katholieke Kerk tot op heden en hoe zij samen de toekomst zien. Goed, als u, en daar komt het hoor, even, u kunt ze meenemen voor 12 gulden, u kunt ze dan hier voldoen. Echter, als u in het verleden aan mij 25 gulden heeft betaald, in 98, dan weet ik dat ik nog één brochure van mij te goed krijg. Dus dan mag u er eentje gratis meenemen en de ander betaalt u dan 6 gulden voor. Ja? Verder wilt u dan, als u bij mij al bekend bent als abonnee, op deze lijst SVP invullen. Want de komende week stuur ik al die abonnees, stuur ik die 2 brochures toe. En als u hem hier al meegenomen hebt, dan krijgt u hem nogmaals. Dus gaarne, als u 2 brochures meeneemt en u heeft een, u bent bij mij bekend als abonnee, vul dan uw naam in, dan stuur ik u in ieder geval die niet toe. Het is handig om ze hier mee te nemen, want altijd, dan schaalt het toch altijd weer 3,60 aan portokasten op. En KPN vinden wij allemaal, de PDT, heel erg lief, maar om nou daar sponsor van te zijn is ook wel overdreven. Goed, dus vergeet de lijst niet en vergeet de brochures niet. Goed, dan gaan we nu maar beginnen, snel beginnen aan ons onderwerp. En ik wil het vandaag met u hebben over de geestelijke strijd in de hemelse gewesten. En dat is zo'n groot onderwerp dat we daar 2 zaterdagen bij zullen stilstaan. Het is te groot om het in 1 keer te behandelen. Maar we willen vandaag alvast de start gaan maken. Eendeels om het onderwerp in te leiden, maar anderdeels ook met het oogmerk dat wij over die geestelijke strijd, die beschreven staat in Efeze 6, om daarover gaan nadenken hoe die strijd zich voltrekt in ons persoonlijk leven. We gaan erover lezen en we pakken de draad op waar we vele keer gebleven zijn in Efeze 5. En we gaan lezen Efeze 5. En laten we maar starten bij vers 17. Efeze 5, vers 17. Daar staat: wees daarom niet onverstandig, maar tracht te verstaan wat de wil des Heren is. En bedrinkt u niet aan wijn waarin bandeloosheid is, maar wordt vervuld met de geest. En spreekt onder elkander in psalmen, lofzangen en geestelijke liederen. En zingt en jubelt de Heren van harte. Dank te alle tijden in de naam van onze Heere Jezus Christus, God de Vader voor alles, en wees elkander onderdanig in de vreze van Christus. Vrouwen, wees aan uw man onderdanig als aan de Heer. En ook voor de mannen staat er wat in vers 25. Mannen, hebt uw vrouw lief, evenals Christus zijn gemeente heeft lief gehad. Ook voor de kinderen staat er iets in Efeze 6 vers 1. Kinderen, wees uw ouders gehoorzaam in de Heere, want dat is recht. En voor de vader staat er wat in vers 4. En gij vaders, verbittert uw kinderen niet, maar voed hen op in de tucht en in de terechtwijzing des Heeren. Voor de werknemer staat er ook iets in vers 5. Slaven, wees uw heren naar het vlees gehoorzaam met vrezen en beven in eenvoud des uws harten als aan Christus. En ook in vers 9 staat er voor de heren, voor de bazen, voor de ondernemers iets. En gij heren, handelt evenzo jegens hen, laat het dreigen na, gij weet immers dat hun en uw Heer in de hemelen is, en bij hem is geen aanzien des persoons. En dan krijgen we de strijd. Voorts, vers 10. Voorts wees krachtig in de Heere en in de sterkte zijner macht. Doet de wapenrusting Gods aan, om te kunnen standhouden tegen de verleidingen des duivels. Want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers deze duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten. Neemt daarom de wapenrusting Gods om weerstand te kunnen bieden in de boze dag en om uw taak geheel vervuld hebbende stand te houden. Stelt u dan op, uw lendenen omgord met de waarheid, bekleed met het pantser der gerechtigheid, de voeten geschoeid met de breedvaardigheid van het evangelie des vredes. Neemt bij dit alles het schild des geloofs ter hand, waarmede gij al de brandende pijlen van de boze zult kunnen doven. En neemt de helm des heils aan en het zwaard des geestes, dat is het woord van God. En bid daarbij met aanhoudend bidden en smeken, bij elke gelegenheid in de geest, daartoe wakende, met alle volharding en smeking voor alle heiligen, ook voor mij, dat mij, bij het openen van mijn mond, het woord geschonken worden, om vrijmoedigheid, het geheimenis van het evangelie, bekend te maken, waarvoor ik een gezant ben in ketenen. Dan zal ik daartoe vrijmoedig kunnen optreden, zoals ik behoor te spreken. Opdat ook gij van mij moogt weten hoe het mij gaat, zal Tychicus, mijn geliefde broeder en getrouwe dienaar in de Heere, u alles bekendmaken. Met dit doel heb ik hem tot u gezonden, dat gij onze omstandigheden zoudt weten en hij uw harten zou vertroosten. Vrede zij de broeders en liefde met geloof van God de Vader en van de Heere Jezus Christus. De genade zij met allen die onze Heer Jezus Christus onvergankelijk liefhebben. Einde van de Efezebrief. We hebben wel met elkaar gezien dat de brief aan de Efeziërs een wonderbaarlijke brief is, broeders en zusters. Je zou hem zelfs kunnen verdelen in vier delen. In de eerste plaats, het eerste hoofdstuk sprak over de rijkdom van Christus en daarom over de rijkdom van de christen, waarmee we gezegend zijn met alle geestelijke zegening in het bovenhemelse. We lazen daar dat voor de grondlegging der wereld, ja, eigenlijk voor de omverwerping van de kosmos, daar was de wil van de Vader. En wat heeft de Vader nou gewild voordat de kosmos omvergeworpen werd? Voordat er een oorlog was. Een universele oorlog. Nou, hij adopteerde. Hij adopteerde een groep die er in die tijd nog ineens bestond. Hij adopteerde het lichaam van Christus. De gemeente van Christus. Hij adopteerde u en mij. En hoe was het? Als je iemand adopteert, zoals in de oudheid ook, en je verklaarde hem je zoon, dan hield dat tevens in dat je aan die zoon ook een erfdeel gaf. Want hij was dan erfgenaam van je. Hij was een zoon van je. En in de adoptieakte legde je vast de erfenis. Je maakte dan je testament. Je testament en je adoptieakte was in de oudheid ook één en hetzelfde ding. Goed, dat was de wil van de Vader. Was er toen een zonde in de wereld, in de kosmos? Helemaal niet. Was er toen iets geschied in de kosmos? Nee, het was nog voor de omverwerping van de kosmos. We zitten hier ver voor het paradijs. We zitten hier in den beginnen. In den beginnen schiep God de hemelen en de aarde. In die periode zit je. En daar vind je in, daar begint Paulus mee in de Efezebrief, de wil van de Vader. Hij adopteert, hij neemt aan in de geliefde. En hij bestemt. Geweldig. Maar we weten dat er toen wel een onverwerping van de kosmos kwam. We weten dat er daarna een vijand optrad, die de boel helemaal verstoorde. En weten ook het erfdeel, wat eigenlijk God bedoeld had om te geven aan de mens, dat het verloren ging. En dat maakte noodzakelijk dat Gods zoon mens werd. En dat hij de mens die in de zonde werd verleid en viel, om de mens die ja, zijn erfdeel en zijn kans op die erfenis totaal was misgelopen, en zat helemaal in slop om toch te zorgen dat die mens uit zijn staat en zijn toestand waar hij in terecht gekomen was. En dat was een vreselijke staat. Want hij zat in de dood. En hij zou sterven aan het einde van zijn leven. En met de dood is letterlijk alles uit. Dat was verschrikkelijk. Hij zou nooit meer kunnen erven. Was daar toch Gods zoon. Die zich bereid verklaarde om te lossen. En als de goel, als de losser, als de verlosser op te treden. En om als de losser op te kunnen treden, waar moet een losser aan voldoen volgens het Oude Testament? Hij moet zijn de naaste bloedverwant. En zo werd De Heere Jezus, Immanuel, God met ons. Hij werd de zoon des mensen om die mens te verlossen van de zonde en van de dood. En dat heeft de Heere Jezus volgens mij gedaan. Volgens mij gaat er iets mis met het geluid. Het valt uit volgens mij. Klopt. Maar kunt u me nog horen? Dan zal ik nog proberen wat harder te spreken. Er wordt naar gekeken. Maar goed, het losserschap was nodig voor die mens. En we weten dat een losser de naaste bloedverwant moet zijn. En dat hij ook moet zorgen, wat moest de Goel ook in het Oude Testament doen? De Goel moest niet alleen de naaste bloedverwant zijn, maar wat zien we ook in de geschiedenis van Boas en, wie was de ander? Rut. Ja, hij moest ook, de Goel moest ook, de losser moest ook met Rut huwen. Waarom moest hij huwen? Om nakomelingschap daarvoor te zorgen. Nakomelingschap in de kwestie van Boas en Rut, om nakomelingschap te verwerven voor Elimelech en zijn twee zonen Machlon en Giljon, die allebei waren gestorven. Dat noemden ze het zwagershuwelijk. Wel eens van gehoord? Hou me wel eens van gehoord, hè? En je zult ons afgevraagd hebben, waarom moest de losser nou huwen? Waarom moest hij nou op de naam van degene die gestorven was, moest hij nu zorgen dat er nakomelingschap kwam? Nou, hij moest zorgen dat de naam van Elimelech en van Giljon en Machlon niet uit de annalen van het Joodse volk zou worden verwijderd. Dat nakomelingschap moest doorgaan. Hij verwekte dan een zoon op naam van de gestorvene, zodat zijn naam niet zou worden uitgedelgd binnen de 12 stammen van Israël. En dat spreekt eigenlijk ervan dat de Goel niet alleen moest zorgen dat er moest worden betaald, maar ook dat er moest worden verwekt. Dat er ook moest worden opgestaan. De mens was gevallen in de zonde en er moest worden voor worden betaald. En Christus betaalde daarmee met zijn zoenbloed en hij verzoende de zonde. Maar wat deed hij ook? Hij is ook opgestaan, hij heeft de mens ook verlost van de dood. Want het gevolg van de zonde is de dood. Maar de Heere Jezus heeft onvergankelijk leven aan het licht gebracht. En ook Boas heeft bij Rut leven aan het licht gebracht toen hij Rut huwde en zorgde dat daar nakomelingschap kwam. Dat er weer leven kwam. In naam van Elimelech, in naam van Machlon en Giljon. Hebben we weer geluid? Ja. Begrijpt u dat? Dus, wat zien we in Efeze 1? De wil van de Vader, de adoptie, de voorbestemming voor de mens. Dan komt er een vijand die verknoeit het. Dat maakt noodzakelijk dat er een losser optreedt. De Heere Jezus Christus. En dan lees je direct in Efeze 1, lees je dan over het werk van Gods Zoon, dat hij verloste van de zonde en van de dood, en dat hij weer mogelijk maakte dat de mens zou kunnen erven, en dat het erfdeel wat voor ons bestemd was, dat het weer los wordt gekocht. U kijkt me een beetje ongelovig aan. Een tijdje geleden geweest misschien. Maar lees maar mee, Efeze 1. Leest eerst over dat we gezegend zijn met alle hemelse zegening. Dat wij uitverkoren zijn voor de omverwerping van de kosmos. Omdat we heilig en onberispelijk zouden zijn. In liefde heeft hij ons bestemd als zonen van hem te worden aangenomen, te worden geadopteerd. Prachtig, prachtig, prachtig. Allemaal de wil van de Vader. Dan gaat het mis. Met een mens is noodzakelijk dat hij wordt verlost. En dan zie je de Heere Jezus optreden. In hem hebben wij de verlossing door zijn bloed. En dan krijg je vers 10. Waar loopt het werk van de zoon dan op uit? En dat hij ons van de zonde heeft verlost, van de dood heeft verlost. Nou, dan kunnen we weer erven. Aan het einde van vers 10. Om al wat in de hemelen en op de aarde is onder één hoofd, dat is Christus, samen te vatten in hem, in wie wij ook het erfdeel ontvangen hebben, waartoe wij tevoren bestemd waren, krachtens het voornemen van hem, van God, God de Vader, die alles werkt naar de raad van zijn wil. We waren ertoe tevoren bestemd, voor de omverwerping van de kosmos, waren wij daartoe al bestemd, maar het erfdeel ging onze neus voorbij, we kwamen terecht in een trieste situatie, in de zonde, in de dood. Maar Christus heeft ons daaruit verlost. En hij heeft ons in een positie gebracht dat wij met hem zijn medelevend gemaakt, met hem zijn opgewekt en met hem zijn gezet in de hemelse gewesten, aan de rechterhand des Vaders. En dan is er nu in het heden het werk van de Heilige Geest, dat weet u wel, dat wij het onderpand hebben gekregen, namelijk de Heilige Geest waarmee we verzegeld zijn. Lees maar mee vers 13. In hem zijt ook gij, nadat gij het woord der waarheid, het evangelie uw behoudenis hebt gehoord. In hem zijt gij toen gij gelovig werd. Nou, wat gebeurde er toen ik het evangelie aannam, toen ik gelovig werd? Toen ben ik verzegeld met de Heilige Geest der belofte. Het is een belofte, die Heilige Geest, waarmee ik verzegeld ben. Het is een onderpand, die een onderpand is van wat? Van onze erfenis. Het gaat om die erfenis. Tot verlossing van het toegerekende bezit. U kunt doorhalen in uw Bijbel van het volk dat hij zich verworven heeft. Dat staat helemaal niet in de grondtekst. Er staat tot verlossing van het toegerekende bezit. Het is die erfenis die onze neus voorbij gaat, maar dat is toch ons toch toegerekend, dat toegerekende bezit. En daarna laat Paulus dan in Efeze 1 zien, dat boven die erfenis, dat daar verre nog bovenuit gaat, het kennen van de losser zelf, de Heere Jezus Christus. Want het is, zoals verder hoofdstuk 1 nog zegt, vers 18... zodat gij weet welke hoop zijn roeping wekt, hoe rijk de heerlijkheid is zijner erfenis bij de heiligen. Het is de erfenis die Christus zich heeft verworven en die is bij de heiligen. En hoe rijk die heerlijkheid van die erfenis wel niet is, dat we met Christus mogen erven. Mede-erfgenaam zijn van Christus en erfgenamen van God. Ja. Maar dat moet u goed even in de gaten houden. Efeze 1. De rijkdom van de christen. Hoe rijk de heerlijkheid is van die erfenis. Hoofdstuk 2 gaat dan spreken over onze positie in Christus. Wij zijn in Christus een nieuwe mens. Wordt ons getoond. Wij zijn met hem gestorven, begraven, met hem levend gemaakt, met hem opgewekt en gezet in de hemelse gewesten. En we delen nu Christus' positie. In hoofdstuk 3 en hoofdstuk 4 vinden we sprake over de roeping van de christen. Hierom, broeders, die de hemelse roeping deelachtig zijn. En een christen dient zich van zijn hoge roeping bewust te zijn. Het is een roeping boven. In hoofdstuk 4 en hoofdstuk 5 wordt dan gesproken over de wandel van de christen. En Paulus zegt dan, wandelt waardig overeenkomstig de roeping waarmede gij geroepen zijt. Die wandel heeft te maken met onze dagelijkse levensopenbaring. En als we ons bewust zijn dat wij in Christus een nieuw mens zijn. En dat wij behoren tot het samenlichaam, de nieuwe mens. En dat we met elkaar de nieuwe mens zijn, maar ook individueel. Ja, dan zijn wij eigenlijk tot de goddelijke adelstand verheven. Want wij behoren tot het lichaam van Christus, de nieuwe mens, hij het hoofd. En wij de samenleden. En dat heeft dan geweldige consequenties voor de praktijk van ons leven. Voor onze wandel. En heel wat gelovigen die wandelen eigenlijk, als je er goed naar kijkt, beneden hun stand. Omdat ze vaak de inhoud van de Efezebrief niet kennen. En ze hun positie niet kennen, hun roeping niet kennen. En daardoor is hun wandel beneden hun stand. Ze kennen de rijkdom niet van hun hun erfdeel van hun erfenis. Ja, die er is in Christus. Ja, die wandel heeft apostel Paulus ons duidelijk aangegeven in hoofdstuk 4 en hoofdstuk 5. Hoe we ons zullen weerhouden in de gemeente, de plaatselijke gemeente. In de tweede plaats hoe dat moet doorwerken in ons huwelijksleven. In de derde plaats in ons gezinsleven. En in de vierde plaats in ons maatschappelijk leven. En dan uiteindelijk in het leven van de gelovigen individueel. Daarom begint hoofdstuk 6 vers 10 met die woorden: voorts, wees krachtig in de Heere en in de sterkte zijner macht. Het geestelijke leven wordt beleefd in de eerste plaats in de gemeente. In de gemeentelijke samenkomst, in de onderlinge bijeenkomst. Vandaag ook is dit een onderlinge bijeenkomst van gelovigen. Maar vanuit de gemeente, vanuit zo'n onderlinge samenkomst, wordt het beleefd ook in het huwelijk. En vanuit het huwelijk in het gezin, en vanuit het gezin in de maatschappij in ons werk. En dan verder heeft elke gelovige individueel, daar waar hij of zij is geplaatst, de verantwoordelijkheid om de Heere Jezus in zijn leven te verheerlijken. En dat alles vloeit voort, zoals we zagen, uit die ene vermaning die de apostel Paulus omtrent onze wandel geeft, en dat is Efeze 5 vers 17... Wees daarom niet onverstandig, maar tracht te verstaan wat de wil van de Heer is. Daar gaat het om. Wat is nou de wil van de Heere Jezus Christus in ons leven? Het antwoord luidt: bedrink je niet aan wijn, maar word vervuld met de geest. Vervul je met de geest van Christus. En die vervulling vindt plaats, waar vindt die plaats? Die vindt plaats in gemeentelijk verband. In het verband van de gemeenschap der heiligen. In die onderlinge bijeenkomst. Als het woord wordt bediend. Als we met elkaar samen zijn onder het woord van God. En we met elkaar zingen en we met elkaar bidden. En staat er ook achter, direct achter in vers 5, laat er geen misverstand over zijn, wordt vervuld met geest en spreekt onder elkander in psalmen, lofzangen en geestelijke liederen. De onderlinge bijeenkomst dient te zijn dat wij opnieuw worden vervuld steeds met geest, met heilige geest. En dat we vervuld worden dus met Christus, die ons leven is. En dat we de nieuwe mens gaan beleven die we gezamenlijk met elkaar zijn, maar die we ook individueel zijn. En dat is het doel van elke onderlinge bijeenkomst, ook de bijeenkomst van vandaag. Dat we elkaar opwekken en opscherpen tot liefde, tot goede werken, door die wandel in de nieuwe mens. En daarom is het ook goed elkaar te ontmoeten, zoals ook vandaag. En in het vorige hoofdstuk heeft Paulus ook gezegd dat de gemeente, of zijn onderlinge bijeenkomst, dat daarin zal blijken de eenheid des geestes. Want we hebben één Heer, één geloof, één doop enzovoort. En we zijn samengebonden en we moeten het samen opwassen in de liefde tot de grootte van de volheid van Christus. Tot die mannelijke rijpheid moeten we komen. We moeten volwassen worden in het geloof. En daar gebruikt God die onderlinge bijeenkomst voor. Zodat we de volle kennis bereiken van de Zoon God, zegt hij. De eenheid des geloofs. En daardoor heeft God aan de gemeente gegeven, aan het lichaam van Christus gegeven, herders, leraars, evangelisten, om die te geven tot dienstbetoon en tot toerusting van allen. Opdat we allemaal komen tot die eenheid des geestes en die volle kennis van de Zoon van God, opdat ik hem mag kennen, zegt Paulus, en de kracht van zijn opstanding. Het gaat om kracht. Want we moeten krachtig worden. Want ondanks moeders en zusters, dat het zo is, dat wij een roeping hebben boven, ondanks dat het zo is dat wij een positie hebben boven in de hemelse gewesten, zodra je dat in het geloof daar je hand op legt, en je dat toe-eigent in het geloof, dat je in de hemelse gewesten gaat staan, dan heb je direct over je erfdeel, heb je oorlog. Oorlog, strijd, direct. En daarom eindigt Efeze met de strijd van de gelovigen, waar in de hemelse gewesten. Om die strijd goed aan te kunnen, moet je vervuld zijn met geest. Moet je je laten vullen met geest in de onderlinge bijeenkomst. Want het komt erop aan, bij een gelovige, waar in zijn persoonlijk leven, in de gemeentelijke samenkomst, met die moeilijke broeder, met die moeilijke zuster, in het huwelijksleven, waar het heus niet altijd koek en ei is, in het gezinsleven, waar ook de nodige problemen zijn, kleine kinderen kleine problemen, grote kinderen grote problemen, op het werk, hè? Tussen de werknemers en de werkgevers en je collega's, daar in dat persoonlijke leven zit Satan niet stil en tracht hij ons te bestoken, ons aan te vallen. En verder tracht hij ons ook aan te vallen als we in het geloof gaan staan en die roeping van boven daarna luisteren en waardig proberen te gaan wandelen en te geloven wat Paulus zegt, wat eigenlijk Christus bekend maakt in zijn woord. Dan tracht hij ons ook door allerlei dwaalleer en valse leer ons ook nog op het verkeerde been te zetten, dat we spoor volledig bijster raken en dat we het niet meer zien. Ja. Bijvoorbeeld door een leer van alverzoening. Ik gooi hem er maar even in. Ja. Van broeders en zusters, ik hoor herhaaldelijk dat er mensen wel eens zijn die denken bijvoorbeeld dat Satan behouden wordt. Ja. Broeders en zusters, we hebben het net gehad over het goalschap, hè? Over het goalschap, over het losserschap van Christus. Christus kwam om te lossen. Hij is de naaste bloedverwant geworden. Van wie? Hij is zoon geworden des mensen. Om wie te verlossen? Om de mens te verlossen. Kwam hij om engelen te verlossen? Is hij de naaste geworden, de naaste bloedverwant geworden van engelen? Heeft hij een engelennatuur aangenomen? Nee, hij is geworden een zoon des mensen. Ja, dat is er geworden. Hij is ons gelijk geworden. Immanuel, God met ons. Heeft Satan een goel? Heeft Satan een losser? Maar ik ken hem niet, de losser van Satan. Satan lost. Christus lost Satans overtreding en misdaden niet. En daarom zult u ook zien, en volgens de Bijbel hij terechtkomt in de poel des vuurs, de tweede dood, waaruit geen opstanding is. En dat Satan daarin vergaat. En dat die laatste vijand, de dood, samen met Satan teniet zal worden gedaan. Goed, maar voorlopig hebben wij wel te maken met die vijand. En daarom is het nodig dat wij die volle wapenrusting Gods aandoen, waar Efeze 5 ons van spreekt, waar Paulus ons op wijst. Als je nou bewust wordt van je positie, als je bewust wordt van je roeping en je rijpt de gehoor aan en je gaat zo wandelen, pas dan op. Doe die wapenrusting Gods aan, laat je vullen, geheel met Gods geest. Doe Christus aan, doe de nieuwe mens aan, ga wandelen in de nieuwe mens, want als je dat niet doet, dan weet Satan je te raken. En het is nodig dat we vervuld worden. En dat we gaan leven, nieuwe mensen, zodat de verhoudingen tot elkaar beter worden en goed zijn in de gemeente. En vanuit de gemeente in ons huwelijk. En vanuit het huwelijk in het gezin. En vanuit het gezin in de maatschappij. En de sleutel tot deze vervulling van geest ligt dus bij die onderlinge bijeenkomst rondom het woord van God. Daar wordt die vervulling openbaar. Daar wordt die vervulling met geest gewerkt. Laat maar rustig zeggen, wie zich aan de onderlinge bijeenkomst onttrekt, dat is heel simpel. Die doet zichzelf geestelijk tekort. Dat kunt u rustig wel eens laten zien aan mensen die dat doen, hè? Die de onderlinge bijeenkomst verzuimen. Dan kan je rustig zeggen, je doet je eigen geestelijk tekort, joh. En je zal het ook automatisch gaan ervaren dan in je leven. Dat ga je ervaren in je huwelijk. Dat ga je ervaren dan in het gezin. Dat ga je ervaren in de maatschappij, op je werk. Dat je de nieuwe mens niet aan hebt. In positieve zin werkt het dus zo. Maar ook in negatieve zin werkt het zo. Goed. Die onderlinge bijeenkomst, speelt dus huis een sleutelrol in ons leven. En daarom moeten we de onderlinge bijeenkomsten niet verzuimen zoals sommigen gewoon zijn, maar om steeds vullen met geest en onder elkaar te spreken in psalmen, lofzangen en geestelijke liederen. Ja. Zingt en jubelt de Heere van harte, dank te alle tijden in de naam van onze Heer Jezus Christus, God de Vader, voor alles. Ja, dat is een kenmerk van het vervuld zijn. Namelijk dat we dankbaar zijn. En staat er, Efeze 5 vers 21, elkander onderdanig zijn in de vrezen van Christus. Dat we onderdanig zijn wil zeggen dat we de ander uitnemender achten dan onszelf. Ja, dat is niet iets wat je in de wereld zomaar vindt. Hè. Daar vindt, dat is iets andersom. In de wereld is het meer dat de een zich veel beter vindt dan de ander. Maar in de gemeente van Christus is het andersom. Daar achten we de ander beter dan onszelf. En dan gaat de Bijbelse principe op, de Bijbelse regel, dat wie de minste wil zijn, ten opzichte van de ander, in Gods oog de meeste is. Ja. Goed, dan krijg je dus die doorwerking, hè? Zie je hier in Efeze 5 en 6, die doorwerking van de vervulling met geest in ons leven die we nodig hebben. En dat openbaart zich dus in ons huwelijk. Vers 22, vrouwen, wees u aan uw man onderdanig. Vers 25, mannen, hebt uw vrouw lief. En dan wordt daar verder ingegaan op de relatie tussen man en vrouw. En er wordt getoond dat het eigenlijk een weergave is van de eenheid tussen het hoofd, Christus, en het lichaam, de gemeente. En dan staat er eigenlijk, dit geheimenis is groot, toch ik spreek het met het oog op Christus en de gemeente. Eigenlijk wil ik dus zeggen, als twee gelovigen, een man en een vrouw, in het huwelijk aan elkaar verbonden zijn, en dat ze samen gaan wandelen en leven in de hemelse gewesten, dat ze dan een eenheid openbaren in je leven. Een eenheid, één leven openbaren. Ze zijn ook eigenlijk één vlees geworden. Een man zal zijn vader en zijn moeder verlaten en zijn vrouw aanhangen, en zij samen zullen één vlees zijn. Één vlees, één leven. En zo moeten we ook met Christus. Daarom is het geheimnis groot. Één leven zijn. Namelijk Christus eigenlijk leven. Dat doen we eigenlijk. Individueel, de nieuwe mens. En ook met elkaar. Hetzelfde krijg je ook als het goed is in het gezin. Werkt dat door. He? Efeze 6 vers 1. Kinderen, wees uw ouders gehoorzaam. En vaders, vers 4. Verbittert uw kinderen niet. Maar voed hen op in de tucht. En in de terechtwijzing des Heren. Het leven van Christus komt overal openbaar als het goed is. Als wij wandelen in de nieuwe mens. En openbaart zich ook zelfs in het maatschappelijk leven. Vers 5. Slaven, zeg maar, werknemers, wees uw heren, de werkgevers, gehoorzaam naar het vlees. En vers 9, gij werkgevers, gij heren, handelt evenzo jegens hen, laat het dreigen na. Ja, wie dus vervuld is en zich steeds vult in de onderlinge bijeenkomst, met geest, die Jezus zijn leven toelaat in zijn hart, zodat die geest van Christus in ons gaat leven, die zal gaan ervaren op al de niveaus van zijn leven dat de nieuwe mens openbaar wordt, dat Christus openbaar wordt. En dan is Christus als een soort, ja, beschermschil. Dan is Christus eigenlijk de wapenrusting Gods. Dat is Christus, dat is de nieuwe mens. En als je daarin staat en daarin wandelt, dan behoud je je rust, dan behoud je. Een podium staan en daar te roepen halleluja. Dat is heel wat anders. Nee, dit is praktijk. Praktijk van ons leven. Om daar te laten zien dat wij met Christus zijn gezet in de hemelse gewesten en dat we daar wandelen. En die hemelse gewesten die kan je ook ervaren op kantoor. Die hemelse gewesten die kan je ook ervaren in je dagelijks werk. Ook als je zelfs omringd bent door mensen die het evangelie vijandig zijn. Daarvoor hoef je niet in een kerk of in een samenkomst alleen maar te zijn. Nee, dat is wel fijn om daar te zijn en dat moedigt ons aan. Dat spoort ons geloof aan. Maar God zij dank, we mogen ook op de maandag als we naar ons werk gaan, mogen we daar vervuld zijn met geest en staan in de nieuwe mens. En ons zo laten gebruiken tot verheerlijking van Christus. En laat onze meerdere, onze bazen maar zien. in onze collega's dat wij vervuld zijn met geest. En dan hoeven we daar geen pluimstrijkers te worden, zegt de Bijbel hier. Maar we moeten niet met ogendienst te werk gaan als mensenbehagers, zo niet. Maar we doen de wil van God. En we zijn bereidwillig dienstbaar, vers 7, als aan de Heere en niet aan mensen. We doen het niet omdat die baas nou vriendelijk is of niet, of sympathiek is of niet. We doen het ter wille van de Heere zelf. Nou, en dan komt het op vers 10. Voorst wees krachtig in de Heere en in de sterkte zijner macht. Let op dat eerste woordje. Voorts. Voorts. Dat wijst niet op een slot. Dat wijst niet op een PS van Paulus, een soort naschrift. Hij dacht, ach, laat ik een PSje nog sturen in de brief. Nee, dat voorts wijst op een climax. Want er zit in de brief van Paulus aan de Efeziërs zit een climax. Het gaat naar een hoogtepunt. Niet naar een dieptepunt, nee, naar een hoogtepunt. Het ging van onze rijkdom, van onze positie, van onze erfenis, ging het naar onze positie, van onze positie ging het naar onze roeping, van onze roeping ging het naar onze wandel, en van onze wandel gaat het dan naar onze strijd. Dat kan je boven dit gedeelte zeggen van Efeze 6. Dan kan je boven zetten, de strijd van de gelovigen. Je zult u misschien wel zeggen, is dat nou een climax? Je zou eerder denken, dat is een anticlimax. Ja. Maar mijn broeders en zusters, toch is dat een climax. Ja. We spreken van rijkdom, we spreken van zegen, we spreken van voorrechten die we bezitten. Die aan die hoge roeping van boven verbonden zijn en waarmee we geroepen zijn. En dan roept Paulus, voorst wees krachtig in de Heer. En vers 12, wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen overheden, tegen machten, tegen de geestelijke boosheden in de lucht. Dat is wat hij zegt. Nou, de christen, als die zo is opgevoed, geestelijk is opgevoed, in de Efezebrief, en hij is het gaan zien, hè? En hij is erop ingegaan, op die rijkdom van die erfenis. Hij heeft geloofd dat hij door God is geadopteerd. Hij heeft gehoor gegeven aan die roeping. Hij heeft gezien dat hij is de nieuwe mens. En hij ziet het geheimenis. Hij ziet het samenlichaam. Hij ziet de nieuwe mens, wat het geheimenis is. En hij doet die nieuwe mens aan. En het gaat in de onderlinge bijeenkomst werken in zijn leven. Dat het doorwerkt in zijn huwelijk, in zijn gezin en op zijn werk. Gewoon zijn totale leven staat in de nieuwe mens. Dan is hij klaar. Dan is hij klaar voor de strijd in de hemelse gewesten. Dan is hij gegroeid. Dan is hij geen baby meer in het geloof. Nee, dan is hij volwassen geworden in het geloof. Dan heeft hij bereikt de volle kennis van de Zoon Gods. Omdat ik hem kenne en de kracht van zijn opstanding. Dan is hij klaar. Niet alleen om in de rijkdom van de erfenis van Christus zich te vermeien en zich daarin te verlustigen, en dat mag, en dat moet hij ook doen, maar dat niet alleen. Dan heeft hij ook een opdracht. Daar zit ook een consequentie aan verbonden. Dan is hij geroepen tot strijd. En eigenlijk roept God hier, in Efeze 6, door de mond van de apostel Paulus, zijn volk te wapen. Hier wordt de gelovige met de neus op de feiten gedrukt, die voor de baby's en voor de kinderen niet bekend is, namelijk dat er een slagveld is, namelijk dat het oorlog is. En God mobiliseert hier als ware zijn strijdkrachten. Daarom staat er, voorts wees krachtig in de Heer. We zijn geen pacifisten in geestelijke zin, want er is sprake van een strijd. En er kan alleen sprake van een strijd zijn als er een vijand is. Als er geen vijand is, dan hoef je ook niet te vechten. Dan hoef je ook niet te strijden. Maar er is een vijand. En de apostel Paulus roept ons te wapen. Om ons vooral te versterken. Om aan die strijd deel te nemen en die strijd aan te kunnen. En de overwinning te beleven. Hè, die er is. Mits wij maar de juiste wapenrusting hanteren. Goed, de vraag. Wie is nou onze vijand? En wat is nou onze strijd? Nou, in de eerste plaats laten we eens stilstaan en bedenken dat er ook sprake is van een verkeerde strijd. Heel wat gelovigen die vechten en strijden, maar ze zijn verkeerd bezig. Ze kennen hun vijand niet. Want er staat immers in vers 12, lees maar mee. Want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees. Dus onze strijd is niet tegen vlees, onze strijd is niet tegen bloed. Dat is in de wereld wel zo. Daar vechten mensen altijd tegen mensen. Bloed tegen bloed. Een strijd met bloed. De ene bloedgroep tegen de andere bloedgroep. Volkeren tegen volkeren. Maar ook in het klein, in de families, noem maar op, en gezinnen zelfs. Mensen tegen mensen. De ene bloed tegen de andere bloed. Ook in het klein. Allemaal oorlogjes soms in het klein. En helaas soms ook in de gemeente. Gelovigen tegen gelovigen. Denk maar aan de gemeente van Korinthe. Paulus zegt ervan, er is altijd strijd bij jullie. En de een zegt, ik ben van die. En de ander zegt, ik ben van die. En jullie vliegen elkaar maar in de haren. En jullie slepen elkaar zelfs voor de rechter. Er zijn twisten, partijschappen, enzovoort. Ik ben van Apollos, ik ben van Paulus. Ja, ja, bloed tegen bloed. Paulus zegt tegen de Korintiërs, jullie gemeente, ik leven die onderlinge bijeenkomst, als één grote janboel, één grote warboel. En het is niet tot eer van God. Strijd van bloed tegen bloed, bloedgroepen, een strijd met bloed. En Paulus zegt, daar heb je de strijd helemaal niet tegen. Anderen die strijden en vechten tegen vlees. Die strijden met vlees. Die strijden met hun eigen vlees. Die strijden met hun eigen ik. Die zijn met zichzelf bezig. Die strijden tegen de zonde die in hen woont. Maar ik wil vandaag wel tegen u zeggen. Straks tegen alle prediking in. Nergens in de Bijbel staat dat u moet strijden tegen de zonde. Hoe? Zult u zeggen. Nee, nergens in de Bijbel staat dat u moet strijden tegen de zonde, tegen de inwonende zonde, tegen je eigen vlees. Ja, zegt u maar we moeten toch de zonden in ons overwinnen? We moeten toch een overwinningsleven leiden? We moeten toch proberen het kwaad tegen te houden en het goede te doen? Nou, broeders en zusters, dat leert de Bijbel nou juist niet. De Bijbel leert dat we aan de zonden gestorven zijn. En als we hier zouden opgeroepen worden om te strijden tegen vlees, tegen ons eigen vlees, dan zouden we daarmee ontkennen wat Paulus zo duidelijk en klaar leert, namelijk dat wij in Christus gestorven en begraven zijn. En dat we voor de zonde dood zijn. Je moet je dood houden voor de zonde, zegt Paulus. En je moet je dood houden voor de wereld. Ja. Je moet nooit gaan vechten met de wereld. Je moet nooit gaan vechten tegen de zonde die in je woont. Dat verlies je. Dat verlies je altijd. Maar als je Romeinen 6 leest, dan is het heel duidelijk dat we aan de zonde gestorven zijn in Christus. En dat betekent dat je moet ophouden met vechten. Vechten tegen vlees. Tegen je eigen vlees. Want dan lijden we altijd een nederlaag. En houd het dan daarvoor, zegt Paulus, dat gij wel daar zonder dood zijt, maar Goden levend in Christus Jezus. Dus niet strijden, broeders en zusters, met vlees. Niet strijden met tegen vlees en bloed. Ja. Het slagveld, broeders en zusters, ligt niet in ons hart. Het slagveld ligt niet in de zienlijke wereld. Het slagveld ligt niet in de tijdelijke dingen. Waar ligt het slagveld volgens Paulus hier in Efeze 6? Dat ligt waar in de hemelse gewesten. Daar is het slagveld. Want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers deze duisternis. Eigenlijk staat er tegen de duistere beheersers van deze aion. De duistere beheersers van deze eeuw. Tegen de boze geesten, letterlijk de demonen, waar? In de hemelse gewesten. Nu goed opletten, broeders en zusters. Wij zijn gezegend met alle geestelijke zegening, waar? In de hemelse gewesten. In het bovenhemelse. We zijn mede levend gemaakt, zegt Paulus met Christus. Mede opgewekt met hem. En mede een plaats gegeven, waar? In de hemelse gewesten, in Christus. En wat moeten we nu doen? Nou, zoek maar eens op Colossense 3. Colossense 3, wat moeten we nu doen? We zijn daar gezegend en we zijn daar een plaats gegeven. We zijn daar gezet met Christus in de hemelse gewesten. En wat moeten we nu doen, zegt Paulus in Colossense 3, vers 1. Indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zoekt de dingen die boven zijn, waar Christus is, gezeten aan de rechterhand Gods. Bedenkt de dingen die boven zijn, niet die op de aarde zijn. Want gij zijt gestorven en uw leven is verborgen met Christus in God. We moeten dus bedenken de dingen die boven zijn. Wat? Nou, onze zegeningen in die hemelse gewesten. Onze positie in die hemelse gewesten. En bovenal moeten we bedenken Christus Jezus zelf. Want ons leven is in hem. Verborgen in God. Maar broeders en zusters, waar wandelen we nu? In de praktijk van ons leven. Waar rijdt u straks waarschijnlijk met de auto? Misschien zijn sommigen met de benenwagen gekomen, maar de meesten zijn met de auto gekomen zijn. Waar rijdt die auto? Die auto rijdt op aarde en u gaat er straks weer naar uw huis op aarde. Waar wandelen wij? Wij wandelen op aarde. Maar wij wandelen door geloof. Bedenkende de dingen die boven zijn. We wandelen door geloof. Waardig onze roeping boven. Ballen door het geloof in de hemelse gewesten. Maar zodra we dat doen, krijgen we te maken met strijd. Krijgen we te maken met tegenstand in die hemelse gewesten. Want we krijgen te maken met machten, met boze geesten, met demonen die ons aanvallen in dat geloof. Die erfenis waar we van zeggen, die hebben we in Christus weer verkregen, bestrijden die het geloof dat we zeggen, we zijn van de zonde verlost. Oh nee, zeggen ze, dat is niet waar. Dat we zeggen, we zijn verlost van de dood. De dood jaagt ons geen angst meer aan. Dus, oh, dat is niet waar. En ze proberen ons in het geloof, alles wat God zegt, dat proberen ze te bestrijden. En verder proberen ze ons ook in ons persoonlijk leven, of het nou is in een gemeentelijke samenkomst, of in ons huwelijk, of in ons gezin, of op ons werk, proberen ze ons persoonlijk aan te vallen. Zodat we onze innerlijke vrede en rust, en onze blijdschap in Christus, in de Here, kwijtraken. En dat is een strijd. En die strijd, die speelt zich hier en nu af. Hier op aarde. Terwijl we door het geloof wandelen in de hemelse gewesten. Die strijd speelt zich af, waar? In de lucht. In de lucht. En ik adem lucht in. U ook. Ja. En ik ken iemand. En die wordt genoemd. En die heet Satan. En hoe is die ons getoond in Efeze 2 door de apostel Paulus? Hij is de overste van de macht der lucht. Ja, der lucht. Satan heeft zijn domicilie in de lucht. In de atmosfeer van deze aarde. En wanneer wij inderdaad bewust gaan leven en wandelen op aarde door het geloof in die hemelse gewesten, dan moet u echt niet denken dat u opeens een makkelijk leven krijgt. En dat er alleen maar valt te genieten. Ja, er valt te genieten van de zegeningen in die hemelse gewesten zonder meer. Maar er komt ook strijd. De goede strijd. Waarvan Paulus zegt, ik heb de goede strijd gestreden. Maar als er een goede strijd is, dan is er ook een verkeerde strijd. Nee, zegt Paulus, ik heb de goede strijd gestreden. Ik heb de loop beëindigd. Ik heb het geloof behouden. En dat is strijd tegen Satan zelf en zijn trawanten. Tegen de geestelijke boosheden in de hemelse gewesten. De overste van de macht der lucht. Tegen allerlei stromingen, bewegingen die onder zijn controle staan. Die het geloof, broeders en zusters, kapot maken en verwoesten. Die valse leer bekend maken. In allerlei stromingen, in allerlei bewegingen. Om er maar op uit te zijn om ons uit onze geestelijke positie te halen. Dat we niet door het geloof gaan wandelen in die nieuwe mens en Jezus Christus aandoen. En daar staan in Gods volle wapenrusting. Dat we gaan wandelen naar het vlees. En dat we gaan strijden tegen bloed. En dat we gaan strijden met ons eigen vlees. En dat we dus de verkeerde strijd strijden. Daarom zegt Paulus, strijd de goede strijd des geloofs. Ja, die goede strijd des geloofs wordt goed geïllustreerd. Bijvoorbeeld in de Timotheusbrieven. En in de Titusbrief. Maar ook al in Efeze 6 vinden we waar onze strijd om gaat. Want als je nou die wapenrusting Gods hebt aangedaan, en de volgende keer, dat niet deze zaterdag, maar de zaterdag erop, en dan zullen we wel stilstaan bij die geestelijke wapenrusting, wat die wapenrusting precies allemaal inhoudt. Maar als je dat gelezen hebt in Efeze 6, dan lees je waar het om gaat bij die strijd. Dan lees ik in vers 19, dat Paulus zegt, je moet ook voor mij bidden, en moet ook voor elkaar bidden, voor alle heiligen, en moet het ook voor elkaar doen, want we zijn allemaal staan we in die strijd met Paulus, ook voor mij, dat wat mij bij het openen van mijn mond, het woord geschonken wordt, om vrijmoedig het geheimnis van het evangelie bekend te maken, waarvoor ik een gezant ben in ketenen, dan zal ik vrijmoedig kunnen optreden zoals ik behoor te spreken. Hoe behoren wij te spreken? Vrijmoedig. En wat moeten we dan vrijmoedig bekendmaken? Een evangelie, een boodschap. En wat is de inhoud van die boodschap? Het geheimenis. De verborgenheid. De nieuwe mens. Jezus Christus. Daar gaat het om. De gezonde woorden. De gezonde leer. En Paulus zegt, ik ben daarvoor een gezant in ketenen. Hij zit hier in Rome vast. Toen hij die brief schreef, die Efezebrief, die algemene brief die verstuurd werd. En zijn benedienstknechten brachten naar allerlei gemeenten. Hij schreef die Colossensebrief en die Filippenzebrief. En dat briefje aan Filemon, die vier brieven, schreef hij daar in Rome toen hij daar zat in de gevangenis als de gevangene des Heren. Zoals hij ook in Efeze 4 vers 1 zegt, ik, de gevangene des Heren. Hij was in zijn kraag gevat. Hij was gebonden in de geest en door de geest. Hij was gepakt, als ware, tijdens die zendingsreizen. Die hij in de handelingen deed. Om aan de eerste plaats aan de Joden het evangelie bekend te maken. Dat Jezus is de Christus, dat Jezus is de Messias, de gezalfde. En ze gingen er niet op in. En God stopte de bediening van die apostel Paulus. Hij greep hem, hij maakte hem de gevangene des Heren. En hij moest, of hij wilde of niet, gaan. Het loslaten zijn verwanten naar het vee, naar het vlees. Je kan lezen hoeveel hartzeer hij daarvan heeft in Romeinen 9, in Romeinen 10. Hoe die er eigenlijk weent. Dat in die handelingenperiode het eigenlijk tot een mislukking eigenlijk komt. Dat het volk van God, Israël, niet tot geloof en bekering komt. Dan is hij als gebonden door de geest, wordt hij weggevoerd. Later ook letterlijk in ketenen weggevoerd. Naar Jeruzalem en vanuit Jeruzalem verscheept naar Rome, waar zijn rechtsgeding voor de keizer dan dient. Ja. En dan maak je daar bekend. Als in Rome dan de laatste keer hij met de Joden gesproken heeft, maakt hij bekend dat evangelie, wat hier genoemd wordt, de boodschap, de blijde boodschap van het geheimenis. Het geheimenis Jezus Christus, de gemeente van Christus, het lichaam, het samen lichaam. Maar als Paulus dan vrijgelaten wordt uit Rome, dan gaat hij op weg naar Azië, naar Klein-Azië, het huidige Klein-Azië, het huidige Turkije, en hij stuurt dan Titus naar Kreta, en hij laat Timotheus in Efeze achter en vertrekt dan zelf naar Macedonië. En als hij dan naar Macedonië is, dan stuurt hij Titus, die op Kreta is, een brief, de Titusbrief. En Timotheus stuurt hij, die in Efeze is, ter bemoediging, de eerste Timotheusbrief. Dat doet hij dus nadat hij vrijgelaten is in de Handelingen 28. Ja, je kunt ook zien dat iedereen heel erg vriendelijk voor hem was. Ze wisten allemaal wel, een Felix, een Agrippa, noem maar op. Ze wisten allemaal, al die stadhouders, die wisten allemaal, Paulus is onschuldig. Als die man zich niet beroepen had op de keizer, dan had hij vrij kunnen zijn. Hij was als Romein, dat stond wel vast vrij. Lucas schreef voor zijn verdediging het evangelie van Lucas en ook nog de handelingen aan die hoogedele Theophilus, die daar als rechter onder andere ook diende aan de hof van de keizer. Maar als je dan leest in de Timotheusbrief en in de Titusbrief, hoe die strijd die in die hemelse gewesten zich daar afspreekt, met als inzet het evangelie van het geheimenis, het evangelie van de verborgenheid, dan kunt u lezen daar, en lees maar met mij mee, hoe het belangrijk is dat die gezonde leer, die bekendgemaakt is, dat er niet van zal worden afgeweken. 1 Timotheus 1. Vers 10. 1 Timotheus 1 vers 10. Heeft Paulus het over knapenschenders, zielverkopers, leugenaars, mijn edigen. En al wat verder ingaat tegen de gezonde leer, in overeenstemming met het evangelie der heerlijkheid van de zalige God, dat mij is toevertrouwd. En je ziet, het gaat om de gezonde leer en dat gaat heel tegenin. En ook in hoofdstuk 4, vers 6 en 7. Als gij dit de broeders voorhoudt, zult gij een goed dienaar van Christus Jezus zijn, wel onderlegd in de woorden des geloofs en de goede leer die gij gevolgd zijt, maar wees afkerig van onheilige oude vrouwenpraat. Ja. Oude wijvenpraat. Ja. Vers 16 van het vierde hoofdstuk ook. Zie toe op uzelf en op de leer, volhard in deze dingen. Want door dit te doen zult gij zowel uzelf als hen die u horen behouden. En ook nog hoofdstuk 6 vers 3. Ja, en geharrewar. Nee, vers 3. Leer en vermaan in deze zin. Indien iemand een andere leer verkondigt en zich niet voegt naar de gezonde woorden van onze Heer Jezus Christus. En de leer der godsvrucht, dan is hij opgeblazen. Hoewel hij niets weet en hij een zwak heeft voor geschillen en haarkloverijen, een bron van nijd, twist, lasteringen, kwade vermoedens en geharrewar bij mensen die niet helder meer zijn van denken en spoor der waarheid bijster geraakt zijn, daar zij de godsvrucht als iets winstgevends beschouwen. Leer en vermaan in deze zin. Geen andere leer verkondigen. Het gaat om de gezonde leer. Het gaat om de gezonde woorden. De gezonde woorden van onze Heer Jezus Christus. Die moet je. Hè, en mij, ik ben daarvoor aangesteld. Dat is mij toevertrouwd. En je ziet dat er anderen zijn. Die allerlei andere dingen gaan leren. En die het spoor der waarheid volledig bijster raken. Ja, zegt hij, we moeten de goede strijd strijden. Hè. Heeft 1 Timotheus 1 vers 19. Hoofdstuk 1 vers 19. Vers 19, opdat gij u daarnaar richtend de goede strijd strijdt, met geloof en met een goed geweten, omdat sommigen dit hebben verworpen, heeft hun geloof schipbreuk geleden, tot hen behoren Hymenaeus en Alexander, die ik aan de Satan heb overgegeven, opdat hun het lasteren worden afgeleerd. Je ziet hier Strijd de goede strijd met geloof, met een goed geweten. En het andere met een geloof schipbreuk lijden. Zoals die Hymenaeus en Alexander die valse leer verkondigen. Ook in hoofdstuk 6 vers 12. Die goede strijd. Hoofdstuk 6 vers 12. Strijd de goede strijd des geloofs en grijp het eeuwige leven waartoe gij geroepen zijt. En de goede belijdenis afgelegd hebt voor vele getuigen. Ja, velen raken hier het spoor steeds bijster. Hè? Vers 21 van 6e hoofdstuk. Sommigen die woordvoerders daarvan zijn, zijn het spoor des geloofs bijster geraakt. Ja. En je ziet dat er steeds is die strijd in die hemelse gewesten. Er komt steeds valse leer. Hoofdstuk 4, vers 1. Maar de geest zegt nadrukkelijk dat in latere tijden sommigen zullen afvallen van het geloof, doordat zij dwaalgeesten en leringen van boze geesten, letterlijk demonen, volgen, door de huichelarij van leugensprekers die in hun eigen geweten gebrandmerkt zijn. Daar heb je die valse leer. Daar heb je die strijd in de hemelse gewesten tegen de boze geesten in de hemelse gewesten. Die demonen, de overheden, de machten, en wat doen ze? Ze brengen allerlei dwaalgeesten en leringen, valse leringen. Brengen ze tegenin, waardoor gelovigen met hun geloof schipbreuk lijden. Dat ze spoorgeloof gewoon bijster raken. Dat evangelie van het geheimenis wordt aangevallen. Dat de woorden, de gezonde woorden van de Heer Jezus Christus worden aangevallen. Dat wordt ontkracht. Ja. Ook in Titus ziet u hetzelfde van het bijster worden. Bijvoorbeeld Titus 1 vers 9. Titus 1 vers 9. Titus wordt gezegd die op Kreta zit. Nou, je moet daar ook. Je moet daar staan. Je moet vermanen. Hè? Zodat hij ook in staat is te vermanen op grond van de gezonde leer. En de tegensprekers te weerleggen. Dat is de strijd in de hemelse gewesten. De gezonde leer brengen. En de tegensprekers weerleggen. En zeggen dat is niet juist. Ja. Zodat men het spoor niet bijster raakt. Hè? Want velen willen van geen tucht weten. Het zijn ijdele praters en misleiders. Voor al die uit de besnijdenis zijn. Joden zijn. Men moet hun mond, de mond snoeren. Daar zijn gehele gezinnen ondersteboven keren. Letter staat er verruineren. En om oneerlijke winst te maken, onbehoorlijke dingen leren. Ja. Verschrikkelijk. Dat zie je soms. Toch ook in gemeenten. Dat hele gezinnen ondersteboven wordt gekeerd. Dat er scheuringen zijn. Dat hele gezinnen kapot liggen. Hele families. De een is van die partij. De ander is maar die partij. Bloed tegen bloed. Is soms verschrikkelijk. En allemaal doordat men verdichtsels en allerlei geboden van mensen daar hun oor aan leent. Vers 13. Dit getuigenis is waar, daarom weerleg hen kortweg. Omdat zij gezond mogen zijn in het geloof en niet het oor lenen aan Joodse verdichtsels en geboden van mensen die zich van de waarheid afkeren. Het gaat om het woord der waarheid. Wat moet je daarmee doen? Gaan we naar Filippenzen, nee, naar 2 Timotheus. 2 Timotheus. Wat moet je met die gezonde woorden doen? Nou, 2 Timotheus 2 vers 15. Maak er ernst mede u wel beproefd ten dienste van God te stellen als een arbeider die zich niet behoeft te schamen, toch recht tevoren trekt bij het brengen van het woord der waarheid. Hoe het woord der waarheid moet je recht snijden. Moet je recht brengen. Moet recht tevoren trekken. Moet niet de Bijbel door elkaar gooien, zoals sommigen doen. Nee, dan raakt men het spoor bijster. Dan gaat mensen die gaan met hun geloof schipbreuk lijden. Moet het evangelie van die verborgenheid, zoals Paulus hoort te spreken en als wij horen te spreken, dat moet je recht brengen. En er tegenin wordt het dwaler gebracht, vers 16. Maar vermijd de onheilige holle klanken. Want ze zullen de goddeloosheid nog verder drijven en een worstel voortboekeren als de kanker. Tot hen behoren Hymenaeus, En Philetus die uit het spoor der waarheid geraakt zijn met hun bewering dat de opstanding reeds heeft plaatsgehad, waardoor ze het geloof van sommigen afbreken. We moeten bekwaam zijn, we moeten volwassen worden in het geloof. We moeten de volle kennis bereiken van de Zoon Gods. En we moeten ook, als we die strijd in de hemelse gewesten aangaan, gewapend zijn met de zwaard des geestes, het woord van God, op te kunnen strijden. Hoofdstuk 2 vers 1. Gij dan mijn kind, wees krachtig in de genade in Christus Jezus. En wat gij van mij gehoord hebt onder vele getuigen, vertrouw dat toe aan getrouwe mensen. Die bekwaam zullen zijn om ook anderen te onderrichten. Dat doe ik vandaag. Ik onderricht u opdat u een ander kunt onderrichten. Leid met de ander als een goed soldaat van Christus Jezus. Dat betekent lijden. Strijden betekent ook lijden. Het is de geestelijke strijd aangaan. En ik doe dit niet hier alleen maar om u te brengen tot die volle kennis van de Zoon Gods, dat u brengt tot de volwassenheid. En dat ik u laat zien dat we allemaal behoren tot een nieuwe mens, dat er geen onderscheid is. Dat we elkaar nieuwe mens zijn en ook individueel, en dat we mogen staan in die hemelse gewesten. Dat we aan onze roeping van boven gehoor mogen geven, maar ook dat u zelf gaat staan als een goed soldaat van Christus Jezus. In de volle wapenrusting Gods. Voorts wees krachtig in de Heer en in de sterkte zijner macht. En dat je niet je gaat schamen. Schamen voor Jezus Christus. Schamen voor die apostel Paulus. Schamen voor het evangelie van de verborgenheid. En het wordt zoveel gedaan. Er wordt zoveel geschaamd. Er wordt zoveel water bij de wijnen gedaan. Het wordt zo, als we het woord de waarheid gaan brengen, dan gaan we met een boog om dingen heen. Maar dat is nou juist de strijd om de gezonde woorden. Om de gezonde leer. 1 Timotheus. Vers 7. 2 Timotheus 1. Tweede brief. 2 Timotheus 1 vers 7. Want God heeft ons niet gegeven een geest van lafhartigheid. Wees nou niet laf. Ik moet niet laf zijn. U moet niet laf zijn. God heeft ons niet gegeven een geest van lafhartigheid. Maar van kracht, van liefde en van bezonnenheid. Schaam u dus niet voor het getuigenis van onze Heer of voor mij zijn gevangenen. Maar wees mede bereid voor het evangelie te leiden in de kracht van God die ons behouden heeft. Bent u bereid, broeders en zusters, om in die geestelijke strijd te gaan staan? Om de hemelse gewesten in te gaan? Niet in een geest van lafhartigheid denken van, oh dat doe ik maar niet. Nee, daar te gaan staan. En je niet te schaam voor het getuigenis van onze heiland. Want hij is die nieuwe mens. Het gaat om hem. Wat doen we? Houden we onze mond? En zijn we laf? Of als de Heer het van ons vraagt, dat we in een geest van kracht en van liefde en van bezonnigheid daar gaan staan. En blijven en weerstand bieden. En stand houden in het geloof. En bekendmaken. Wat door de gevangenen des Heren Paulus ons bekendgemaakt is en dat we bereid zijn om voor het evangelie te leiden in de kracht van God die ons behouden heeft en geroepen met een heilige roeping boven. Niet naar onze werken, maar naar zijn eigen voornemen. En de genade die ons in Christus Jezus gegeven is voor eeuwige tijden, voor de onverwerping van de kosmos. Doch die nu geopenbaard is door de verschijning van onze heiland Christus Jezus, die de dood van zijn kracht heeft beroofd en onvergankelijk leven aan het licht gebracht heeft door het evangelie. En Paulus zegt, en ik ben daartoe aangesteld als verkondiger, apostel en leraar. Om die reden draag ik ook dit lijden en ik schaam mij daarvoor niet. Want ik weet op wie ik mijn vertrouwen heb gevestigd en ik ben ervan overtuigd dat hij de machte is hetgeen hij mij toevertrouwd heeft te bewaren tot die dag. Neem tot voorbeeld de gezonde woorden die gij van mij gehoord hebt. Strijd, de goede strijd des geloofs. Houd vast aan die gezonde woorden. En is er strijd. En de verlaten mensen hier, vers 15, dit weet gij, dat allen in Azië zich van mij hebben afgekeerd. Dan weet je, hoofdstuk 4, vers 10, want Demas heeft mij uit liefde voor de tegenwoordige wereld verlaten. Dan weet je, vers 16, bij mijn eerste verdediging heeft niemand mij bijgestaan, maar allen hebben mij in de steek gelaten. Hoeveel predikers worden in de steek gelaten, broeders en zusters, als ze daar staan op een podium en ze verkondigen het evangelie van het geheimenis en ze schamen het getuigenis van hun heiland niet? Hoeveel? Vaak sta je alleen. Vaak staat ook u alleen in een gemeente. Maar broeders en zusters, strijd de goede strijd des geloofs. Dat is wat Paulus van ons vraagt. Dat is Paulus wat hij hier vraagt van de Timotheus. Houd stand. Je bent jong, maar blijf staan het geloof. Gedenk aan de gave die door handlegging in de handelingen je op is gelegd. Je weet toch dat je een evangelist bent. Doe het werk van een evangelist. Hoofdstuk 3, vers 14. Blijf gij echter bij wat u geleerd en toevertrouwd is. Wel bewust van wie gij het geleerd hebt. Blijf bij wat je geleerd en toevertrouwd is. En we weten het, het is moeilijk. Hoofdstuk 4, vers 3. Want er komt een tijd dat de mensen de gezonde leer niet meer zullen verdragen. Maar omdat hun gehoor verwend is, naar hun eigen begeerte, zich tal van leraars zullen bijeenhalen. Dat zij hun oor van de waarheid zullen afkeren, van het woord de waarheid, en zich naar de verdichters keren. Blijf gij echter nuchter onder alles. Aanvaard het lijden. Doe het werk van de evangelist. Verricht uw dienst ten volle. Strijd de goede strijd des geloofs. Vers 6, want wat mij aangaat, reeds word ik als plengoffer geofferd en het tijdstip van mijn verschijnen staat voor de deur. Ik heb de goede strijd gestreden. Ik heb mijn loop ten einde gebracht. Ik heb het geloof behouden. Dat wil zeggen, ik heb het geloof bewaard. Ik heb het geloof verdedigd. Voorts ligt voor mij gereed de krans der rechtvaardigheid die, welke te dien dagen de Heere de rechtvaardige rechter, mij zal geven, doch niet alleen mij, maar ook allen die zijn verscheiding hebben liefgehad. Broeders en zusters, hoe is het in ons leven? Zullen wij aan het einde van ons leven met Paulus kunnen zeggen, ik heb de goede strijd gestreden. Ik heb mijn loop, de loopbaan die de Heere mij voorgesteld, die loop heb ik beëindigd. En ik heb een krans verdiend. En de rechtvaardige rechter, Jezus Christus, zal die mij geven. Uit genade en door genade. Ik heb het geloof behouden. Ik heb het geloof verdedigd. Ik heb de waarheid verdedigd. Ik ben bij de gezonde woorden gebleven. Bij de gezonde leer. En ik ben er tegenin gegaan. En ik heb anderen onderricht. En ik heb geleden als een goed soldaat van Jezus Christus. Daar gaat het om. Daar gaat het om, moeders en zusters. En dat wil ik u, het is 12 uur, meegeven. Een vraag van dat u eens in de pauze voor uzelf eens na moet gaan. Welke strijd strijd ik in mijn leven? Strijd ik wel de goede strijd? Waar en met wie strijd ik eigenlijk? Ken ik de ware vijand wel? Ben ik klaar voor de goede strijd des geloofs? Heb ik mijn geestelijke positie ingenomen in de hemelse gewesten? Vul ik mij geregeld in de onderlinge bijeenkomst met de geest van Christus? Heb ik gehoor gegeven aan de roeping boven? En wandel ik waardig die roeping in de gemeente, in mijn huwelijk, in mijn gezin, op mijn werk? En ken ik het voorrecht om een soldaat te zijn van Jezus Christus? Ken ik het voorrecht om geestelijk te mogen strijden in de hemelse gewesten? Denkt u daar zo van na? Dan gaan wij vanmiddag op die strijd in de hemelse gewesten, gaan we daar dieper op in. Willen we verder gaan met onze studie uit Efeze 5 en 6 over de strijd in de hemelse gewesten. Goed, de opdracht is dus strijd de goede strijd des geloofs. Voorts wees krachtig in de Heere en in de sterkte zijner macht. Doet de wapenrusting Gods aan om te kunnen standhouden tegen de verleidingen des duivels. Want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers, deze duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten. Goed, vanmorgen hebben we gezien, hoop ik, dat de goede strijd dus een strijd is tegen Satan, een strijd is ook tegen valse leer, een strijd is om de gezonde woorden en de gezonde leer ten aanzien van het evangelie van het geheimenis, de verborgenheid, om dat licht eigenlijk op de kandelaar te zetten en te strijden tegen allerlei valse leer die tracht ons geloof aan te vallen, dat ons geloof schipbreuk gaat leiden en dat we het spoor des geloofs geheel bijster geraken. We hebben gezien dat het slagveld ligt in de hemelse gewesten. En dat wij nu hier door het geloof in die hemelse gewesten moeten gaan wandelen. En dat we als het ware, dat zullen we vanmiddag gaan zien, ook die hemelse gewesten persoonlijk ook in bezit moeten nemen. Al die zegeningen die daar liggen. Ik moet u eerlijk zeggen dat als ik wel eens over dit onderwerp ook wel eens persoonlijk met mensen spreek, dat ik dan vaak tot de ontdekking kom dat toch heel wat een gelovige eigenlijk nooit zozeer de eer hebben gehad, laat ik het maar eens zo zeggen, om in dat strijdtoneel betrokken te zijn. Nog nooit de eer hebben gehad, een beetje rare uitdrukking misschien, maar om met de duivel te strijden. U heeft vast wel eens gehoord van iemand die tegen u zei: ik word toch altijd zo bestreden door de duivel. Ik heb zo'n strijd in mijn leven. Ik heb het zo moeilijk met dit, met dat, met zus, met zo. En vaak horen we dat aan en dan knikken we heel vriendelijk. Terwijl we eigenlijk zouden moeten zeggen: ik geloof, broeder en zuster, dat u eigenlijk nog nooit het voorrecht heeft gehad om het strijdtoneel van Efeze 6 in de hemelse gewesten te betreden. En ik geloof dat u nog nooit eigenlijk die goede strijd des geloofs heeft gestreden. Want wat is het voor een strijd waarover men dan vaak spreekt? Nou, dus vaak die innerlijke strijd tegen het eigen vlees. Een strijd tegen de zonde of de zonde natuur. Men is met zichzelf daarmee bezig. Soms is men ook met Gods kinderen bezig, met bloed. Dat is weer die strijd, die verkeerde strijd tegen vlees en bloed. En helaas zie je dan soms vaak mensen, ik moet het helaas zeggen, de Bijbel waarschuwt daar ook voor, dat men roddelt, dat men kritiek dan heeft op de ander. En dan is men altijd weer met de ander bezig, met ander bloed. En men brengt dan zichzelf daarmee in de problemen en in de moeilijkheden. En het gevolg is dat men geen rust heeft, dat men altijd in beweging is. Broers, dat is niet de goede strijd des geloofs. En ik hoop dat u gezien hebt, dat is de strijd tegen vlees, dat is de strijd tegen bloed. En ja, ik zou haast zeggen, zolang je in het geloofsleven alleen maar die verkeerde strijd strijdt tegen je eigen vlees of met het bloed van anderen, dat je daarmee overhoop ligt, ja, heeft de duivel dan echt veel last van je? Nou, eigenlijk niet. En hij is dan heel tevreden. En hij zal in je leven je misschien nog wel zo voeden dat je voorlopig nog tot in lengte van dagen met die verkeerde strijd bezig bent. Maar zodra je in het geloof gaat staan en je niet meer met je eigen vlees aan het stoeien gaat en met je eigen zonde, en dat je beseft dat je de zonde voor dood moet houden en dat je Gode levend bent gemaakt in Christus, en dat je dan gaat accepteren dat je in Christus gestorven en begraven bent, en dat je met hem bent levend gemaakt, en dat je met hem bent opgewekt, en dat je met hem bent gezet in die hemelse gewesten, en je gaat in het geloof wandelen, waardig de roeping van boven, en je trekt daar die hemelse gewesten in, dan opeens word je toch een probleem. En dan krijg je te maken met die strijd van Efeze 6. Als je je vervult met de geest in die onderlinge bijeenkomst, dat je krachtig wordt in de Heer en dat je bewust gaat wandelen als de nieuwe mens in de hemelse gewesten, individueel en ook met elkaar. Dan word je dus een gevaar voor het rijk der duisternis. En dan word je een bedreiging voor de duivel met zijn luchtmachten. En dan zou je ook in de lucht van deze aarde, zou je ook aangevallen worden en moet je op je hoede zijn. Ik zou willen zeggen, alleen de met geest gevulde gelovige die zijn positie in de hemelse gewesten inneemt, die leert kennen de strijd van Efeze 6 en zal dat dat ervaren. En die zal het ook ervaren dat het een wonderbaar voorrecht is om een soldaat, een heilsoldaat, laat ik het maar zo zeggen, van Jezus Christus te zijn en als een goed soldaat te strijden met geestelijke wapens in die volle wapenrusting. En dat je het zwaard mag hanteren, het zwaard des geestes, dat is het woord van God. En dat de Heer Jezus ons dus wil betrekken in die strijd tegen Jezus.